Daarna lezen we uit het Nieuwe Testament, Marcus 12, vers 13 tot en met vers 34. Marcus 12, vanaf vers 13 tot en met vers 34.
En zij zonden tot hem enigen van de Farizeeën en van de Herodianen, opdat ze hem in zijn rede vangen zouden. Deze nu kwamen en zeiden tot hem: Meester, wij weten dat gij waarachtig zijt en naar niemand vraagt, want gij ziet de persoon der mensen niet aan, maar gij leert de weg Gods in der waarheid. Is het geoorloofd de keizer schatting te geven of niet? Zullen wij geven of niet geven? En hij, wetende hun geveinsdheid, zeide tot hen: Wat verzoekt gij mij? Brengt mij een penning, dat ik hem zie. En zij brachten een. En hij zeide tot hen: Wiens is dit beeld en het opschrift? En zij zeiden tot hem: Des keizers. En Jezus antwoordende zeide tot hen: Geeft dan de keizer dat des keizers is en gode dat Gods is. En zij verwonderden zich over hem. En de Sadduceeën kwamen tot hem, welke zeggen dat er geen opstanding is, en vraagden hem, zeggende: Meester, Mozes heeft ons geschreven, indien iemands broeder sterft en een vrouw achterlaat, en geen kinderen nalaat, dat zijn broeder deszelfs vrouw nemen zal en zijn broeder zaad verwekken. Er waren nu 7 broeders, en de eerste nam een vrouw, en stervende liet hij geen zaad na. De tweede nam haar ook en is gestorven, en ook deze liet geen zaad na, en de derde desgelijks. En al de 7 namen dezelfde lieten geen zaad na. De laatste van allen is ook de vrouw gestorven. In de opstanding dan, wanneer zij zullen opgestaan zijn, wiens vrouw zal van deze zijn? Want die 7 hebben haar tot een vrouw gehad. En Jezus antwoordende zeide tot hem: Dwaalt gij niet, daarom dat gij de schriften niet weet, noch de kracht Gods? Want als zij uit de doden zullen opgestaan zijn, zo trouwen zij niet, noch worden ten huwelijk gegeven. Maar zij zijn gelijk engelen die in de hemelen zijn. Doch aangaande de doden, dat zij opgewekt zullen worden, hebt gij niet gelezen in het boek van Mozes, hoe God in het doornenbos tot hem gesproken heeft, zeggende: Ik ben de God Abrahams en de God Isaaks en de God Jacobs. God is niet een God der doden, maar een God der levenden. Gij dwaalt dan zeer. En een der schriftgeleerden, horende dat zij tezamen in woorden waren en weten dat hij hun wel geantwoord had, kwam tot hem en vraagde hem: Welke is het eerste gebod van alle? En Jezus antwoordde hem: Het eerste van al de geboden is: Hoor, Israël, de Heere, onze God is een enig Heere. En gij zult de Heere uw God liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk is dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven. Er is geen ander gebod groter dan deze. En de schriftgeleerde zeide tot hem: Meester, gij hebt wel in der waarheid gezegd dat er een enig God is, en er is geen ander dan hij. En hem lief te hebben uit geheel het hart, en uit geheel het verstand, en uit geheel de ziel, en uit geheel de kracht. en de naaste liefde hebben als zichzelf is meer dan al de brandofferen en de slachtofferen. En Jezus ziende dat hij verstandelijk geantwoord had, zeide tot hem: Gij zijt niet verre van het koninkrijk Gods. En niemand durfde hem meer vragen.
De tekst voor de preek is uit Marcus 12 en daarvan vers 34, het middelste gedeelte. Dat zijn deze woorden van de Heere Jezus: Gij zijt niet ver van het koninkrijk van God. Tot zover. Niet ver van het koninkrijk van God. Wat zou daar nu mee bedoeld worden? Is dat een lofprijzing? Is het een waarschuwing? Ik denk beide. Maar het is wel heel wat. We zitten hier in de kerk vanmorgen. En nu is het de Heere die tot jou, tot u, tot mij zegt: niet ver van het koninkrijk van God. We gaan daar met elkaar over nadenken. 4 punten. Het houdt in de eerste plaats een lofuiting in. In de tweede plaats een aansporing. In de derde plaats een waarschuwing. En tenslotte ook een teleurstelling. Ach, die dierbare borg, de Heere Jezus, wat stuit hij toch op een verzet. Wat een geesteloosheid komt hij tegen. Hij is steeds maar aan het werk. Hij preekt de weg der zaligheid. En ja, daar zijn wel mensen met vragen. En die heb je natuurlijk vandaag ook nog. Maar van die vragen knap je niet altijd evenveel op. Allemaal van die vragen die er zo'n beetje omheen draaien. Of die alleen maar betrekking hebben op het tijdelijke leven. En zo ook in het gedeelte wat we met elkaar gelezen hebben. Eerst die confrontatie met de fariseeën. Die komen met een politieke vraag. Ze willen wel eens van de Heere Jezus horen: moeten we nu aan de koning belasting betalen? Moet dat nu of niet? Dat is toch eigenlijk treurig, zo'n vraag. Maar de Heere Jezus die laat zich ook met zulke vragen in. Het zijn vragen eigenlijk om hem vast te doen lopen. Hij gaat die vragen echter niet uit de weg. Nee, en dan geeft hij een antwoord. Hij zegt: geef aan de keizer, geef aan de overheid wat des keizers is. En aan God wat voor God is. Nu, die vraag heeft hij dan ook beantwoord. Maar nu komt er een volgende. En dat is iemand uit de Sadduceeën. En u weet wellicht, die geloven niet in de opstanding. En dan komen ze met het verhaal van iemand die 7 mannen gehad heeft. En in de opstanding. Van wie zal zij dan, wie is dan haar man? En dan zegt hij: God is niet een God van de doden, maar van de levenden. Die heeft ook antwoord. Maar daar staat natuurlijk een hele kring rondom hem. En nu staat er één. Hij is een wetgeleerde, die is helemaal verbaasd. Hij staat perplex over die antwoorden die de Heere Jezus geeft. Hij voelt aan, hij spreekt niet als schriftgeleerde, maar als machthebbende. En wat straalt er een macht en wijsheid van deze leraar af? Hij is er geweldig van onder de indruk. Zoiets heeft hij nog nooit meegemaakt. Zulke wijze antwoorden, vol majesteit. Nu, deze wetgeleerde maakt toch wel een gunstige uitzondering. En nu heeft hij ook zelf een vraag. Matthäus die verhaalt ook deze geschiedenis. En daar staat verzoeken. Maar niet verzoeken in de vorm van een strikvraag. Nee, het is meer beproeven. Hij wil Jezus ook om een oplossing vragen over de vraag waar hij mee zit. Niet een strikvraag. Niet een vraag om zomaar wat te vragen. Maar het is voor hem echt een brandende vraag waar hij al lange tijd mee loopt. En als hij nu Jezus die antwoorden hoort geven, denkt hij: en nu zal ik ook een bevredigend antwoord krijgen op mijn vraag. En waar loopt die man mee? Met welke vraag? Deze vraag. Wat is het eerste gebod? Ja, het eerste gebod. Maar je weet wellicht wel, kinderen, de Joden hebben wel ruim 600 geboden. En daar is verschil van mening. De een zegt, de Sabbat, dat is het grootste gebod. Nee, zegt een ander, het is weer een ander gebod. Nu, hij is daar niet uit. En nu komt hij dus met deze vraag tot de Heer Jezus. En dan vraagt hij, welke is het eerste, het grootste gebod? En dan krijgt hij antwoord. De Heer Jezus zegt, dat is de liefde. En hij grijpt terug naar het Oude Testament. De Heere onze God is een enig Heer. En dan weet u de samenvatting van de wet. Gij zult de Heere lief hebben boven alles, met geheel uw ziel. En het tweede aan dit gelijk is, uw naaste als uzelf. De liefde, dat is het grote gebod. Het is wel eens genoemd het 11e gebod. Want al die geboden, als daar nu de liefde in ontbreekt, dan is het allemaal niks. Dan is het allemaal uitwendige vormendienst en verder niks. En wat gebeurt er? Hoe reageert deze man daarop? Hij gaat dit gebod voor zichzelf herhalen. En de schriftgeleerde zei tot hem, Meester, u hebt wel in der waarheid gezegd dat er een ene God is en er is geen ander dan Hij. Hij zegt gelijk, u hebt in der waarheid gezegd, want hij voelt aan, dit is de waarheid. Dit heb ik nooit eerder gehoord. En dan gaat hij helemaal dat gebod herhalen. Maar hoor eens, daar zit nog een slot aan. Dat heeft de Heer Jezus niet gezegd, maar dat voegt deze man erbij. Lees het maar na. En als hij dan heel dat gebod herhaald heeft, dan zegt hij er nog bij, en de naaste liefhebben als zichzelf is meer dan alle brandoffers en slachtoffers. Einde van vers 33. Ja, dat zegt hij erbij. De liefde is meer dan alle brandoffers en slachtoffers. Dus hij heeft de Heer Jezus heel goed begrepen. Hij zegt tegen de Heer Jezus, u hebt dat in de waarheid gezegd. En kijk, wat zegt de Heer Jezus dan tegen hem? En dan komen we bij vers 34. En Jezus ziende dat hij verstandiglijk geantwoord had. Ja, dat ziet hij. Verstandiglijk geantwoord. En dan moeten we niet denken alleen maar aan het verstand zonder meer. Dat zo, om het zomaar te zeggen, hij bij wijze en van spreken en nog meer van verstaan, nog meer van begrepen had dan iedere willekeurige luisteraar in de kerk. Ja, dat hij verstandiglijk had geantwoord, houdt toch wel iets meer in. Het is niet van de Heilige Geest. Het is geen verlicht verstand. Zo ver mogen we vanmorgen niet gaan. Want als dat het geval was, dan was het goed gekomen met deze man. En dat lezen we niet. Als er een begin uit God is, dan komt het goed bij de mens. Maar het is wel zo, laten we het zo zeggen, dat deze man door algemene genade er indrukken van heeft en dat hij ziet wie de Heer Jezus is. Hij is veel verder dan de fariseeën, want die gingen maar offeren en offeren, weer een trapje hoger om zo in de hemel te komen. Maar hij ziet in dat als de liefde ontbreekt, dan telt het niet mee. En oh, dan zegt dus de Heer Jezus dat hij verstandig geantwoord heeft. En toen zei hij, en kijk, dan krijgen we een geestelijke beoordeling van deze man, door de hartherkenning, niet door een mens, dat zou ook kunnen gebeuren en dat gebeurt ook nog wel, maar nee, het gaat hier om een geestelijke beoordeling door hem die ons hart kent. En wat zegt hij dan? Hij zegt, u bent niet ver van het koninkrijk van God. Ja, dat is toch een lofuiting, een bemoediging. Niet ver van het koninkrijk van God. Deze man heeft beslag van wat de waarheid is. En hij voelt het aan. Dit is de waarheid. Maar het is in de tweede plaats ook een aansporing. Niet ver. Dan zou je kunnen zeggen, dat is heel dichtbij. Je zou kunnen zeggen, nog een klein duwtje man, een klein duwtje en je bent er. Het houdt dus ook in een aansporing. Ga zo door en ga erom vragen. Bid erom. Bid om wijsheid, om bekering. Ja, zo kan het ook zijn in ons leven vanmorgen. Wij zijn er toch ook dichtbij vanmorgen. Nabij u, nabij jou is het woord. U en jij zit in de kerk of luistert mee. En dan denk ik aan Felix, die ook zeer bewogen was. Zo zelfs dat hij zegt, u beweegt mij bijna een christen te worden. Ja, er kunnen bijzondere dingen zijn in ons leven, dat de Heere bijzonder tot ons spreekt. De Heere spreekt altijd tot ons in zijn woord, maar toch in bepaalde gebeurtenissen, bijvoorbeeld tijdens een ernstige ziekte, of als we bijna een ongeluk gehad hebben, als we de dood voor ogen zagen, of juist in de prediking, wanneer het u en jou aangezegd wordt en u voelt, ik moet voor God bukken en buigen. Het kan niet met brandoffers en slachtoffers en met wat uitwendig gebeuren. Ik kan ook niet vasthouden aan mijn oude bestaan, aan de zonde. Ja, en dan kom je heel dichtbij. En misschien ken je ook wel mensen in je omgeving. En dan dacht je van die mensen, het kan wel zo zijn dat de Heere daarin aan het werk is. Maar ja, wij zijn geen mensen. Er kan heel wat zijn bij u, bij jou en bij mij. Maar de Heer Jezus, hij kent ons hart. Hij vergist zich nooit. En dan is dat toch een aansporing. Als u of jij wellicht een sterfgeval meegemaakt hebt, dichtbij in de familie. En het heeft je aangegrepen. Je ligt er wakker van. En dan zeggen we, blijf dat vasthouden. En dat die indrukken niet weggaan. Dat het verder mag gaan, dat het je op de knieën mag brengen, dat het niet meer overgaat. Maar, na verloop van tijd, het is weer overgegaan. Dan denk ik aan die twee moordenaars aan het kruis. Want we moeten niet vergeten, dichtbij is bijna, maar het is ook heel ver weg. Dat zien we ook in die ene moordenaar, heel dichtbij. Beide moordenaren, even dichtbij. Maar bij de ander heeft het wat uitgewerkt. Dat was genade. Bekering, geloof en aanvaarding van zijn doodvonnis. Verootmoediging, het afkeuren van zichzelf. Het roepen om genade. Ter elfder ure in het koninkrijk gekomen. Wat een genade. Maar die ander, die was ook heel dichtbij. Die heeft hetzelfde gezien. Die heeft hetzelfde gehoord. En die heeft zijn hart hermetisch gesloten gehouden. Hij ging door met spotten. En uiteindelijk is hij overgegeven aan zichzelf. En hij was er toch zo heel dichtbij. En hij heeft toch zo heel veel gehoord. Ook van zijn collega-moordenaar. Hoe die tot God bekeerd is. En wat er toen allemaal uitgekomen is. Die korte woorden van die man. Zo vol inhoud. Ja, zo kan het ook zijn bij u. En bij jou, je kunt zeggen, ik kom uit een bevoorrechte familie. Mijn vader, mijn moeder of anderen in de familie kenden de Heer. En dat u zegt, ik heb zoveel gehoord en dat van kinds aan. Ik weet het goed en u voelt in uw hart, dat is het leven. Ja, ze maken u ook niks wijs. U kunt wellicht nog naar een prediking luisteren. En ook nog wel aanwijzen of nu echt de waarheid verkondigd wordt of niet. En dan zegt u het wellicht, dat klopt niet hoor, want dat was bij mijn moeder heel anders. Kijk, dat kan aan de ene kant een voorrecht zijn, want je bent dicht bij het koninkrijk, maar toch buiten. Bijna is namelijk niet helemaal. Oh, het is dus ook een aansporing om de Heere te zoeken. En Jezus ziende dat hij verstandig geantwoord had, zei tot hem, u bent niet ver van het koninkrijk van God. Wat is dat eigenlijk, kinderen, het koninkrijk van God? Nou, dat zouden we eens aan Paulus moeten vragen. Die zegt in Romeinen 14, het koninkrijk van God, dat is rechtvaardigheid, dat is dat je recht voor God staat, dat is vrede, dat is blijdschap door de Heilige Geest. Vrede, gerechtigheid en blijdschap door de Heilige Geest. Wat is dat een genade, wat de Heere wil geven aan doemwaardige zondaren die door Gods Geest worden bearbeid. Nu, deze man is daar niet ver vandaan, zegt de Heer Jezus. Niet ver. Maar het houdt dus ook een waarschuwing in de derde plaats. Een bemoediging, een aansporing, maar ook een waarschuwing. Ga niet door. Nee, laat het op u en jou inwerken. Want we hebben onszelf zo helemaal mee, dat we weer wegzakken naar de wereld en dat andere vragen de boventoon voeren. Hij voelt het aan, het grote gebod, de liefde, God boven alles, de naaste als onszelf. Het is een waarschuwing, ja ook voor u, voor jou en voor mij. Wij zitten in de kerk, wij horen het evangelie. En kijk, daar kunnen we nu onder zitten als een fariseer, met twistvragen, of als een sadduceer, of weet ik wat allemaal, als een dode calvinist, met een dode ziel horen we de waarheid preken. We knikken wat, we stemmen alles toe en we zeggen, ja, het zou toch anders moeten zijn. Ik zou er toch veel meer mee bezig moeten zijn. En het leven, dat is zo kort, maar het blijft erbij. Het komt niet echt tot daden. Ja, ik weet, dat is genade, dat weet ik. Maar we zouden in de middellijke weg wat meer heilig verontrust moeten zijn. En dat we op moeten houden met allerlei vragen te stellen. En het over allerlei vragen te hebben. Maar met elkaar eens moeten spreken over die ene vraag. Mijn ziel, doorziet je je lot? Hoe zul je rechtvaardig verschijnen voor God? Want het kan zomaar eeuwigheid zijn. Ook als je jong bent en je denkt, ik heb nog een heel leven voor me. Dan kan het zomaar zijn dat we plotseling worden weggenomen. En dan leven buiten het koninkrijk. Dat is eigenlijk dood en verderf. Dat is vreselijk. Dat is koud, kil en vijandschap en ongeloof. Dat is niets. De ellendigste, zegt Smijtengeld, buiten de duivelen, dat zijn onbekeerde mensen. Niet ver van het koninkrijk. Ook een waarschuwing. En in de vierde plaats ook een teleurstelling. Maar we gaan eerst met elkaar zingen uit Psalm 95, vers 4. Want Hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij, de schapen die zijn hand wil weiden. En nu het laatste punt, een teleurstelling. Hoe weet u dat? Zegt u misschien. Nou, dat staat aan het einde van de tekst. Daar staat, en niemand, dus ook hij niet, durfde hem meer te vragen. We horen verder van die man niets. Zijn naam weten we niet, maar er staat, hij ging niet door met vragen. Niemand durfde hem meer te vragen. Wat een teleurstelling. Wat een droevig slot. Hij heeft zo'n mooi antwoord gegeven daarnet, dat de liefde meer is dan alle slachtoffers en brandoffers. En hij heeft antwoorden gekregen. En dan zouden we toch eigenlijk zeggen, man, ga nou eens door met vragen. Word nou eens eerlijk. Zodat je zou gaan zeggen, o, die liefde van God. God lief te hebben boven alles. En de mensen en de naasten als mezelf. Dat heb ik niet. En daarom sta ik buiten het koninkrijk. Ik mis dat. Ik ben geneigd om God en mijn naasten te haten. Heren, zou u mij dat kunnen geven wat ik mis? Dat heb ik niet. Het is bij mij allemaal dode vorm en allerlei plichten. Maar u hebt de waarheid gesproken. Dat voel ik aan. En dat voel ik helemaal aan. Dat de waarheid is. Zo zal het moeten. Dichtbij. En toch voor deze man. Heel ver weg. Want als je bij het paleis bent van de koning en je staat aan de buitendeur, of je bent wat verder weg, bijvoorbeeld aan de andere kant van de wereld, in Australië of zo, in beide gevallen sta je buiten het paleis. Dus ziet u, zie je, hoe ver het met een mens kan gaan. Hij wordt in zijn geweten werkelijk aangesproken. En toch buiten. Kijk, en dat kan vandaag ook zo zijn. Dat we wellicht wel aangesproken worden in ons geweten. Dat we houden van een prediking waarin we eerlijk behandeld worden. Niet dat we iedere keer een lofuiting krijgen. Maar we willen horen dat we buiten het koninkrijk staan. We willen de waarheid horen. En we kunnen wellicht ook onderscheiden of mensen wel of niet over de waarheid spreken, of we denken dat te kunnen kunnen onderscheiden. Maar heb je daar dan zelf ook deel aan? Dan moet soms ook gezegd worden, het is alleen verstandswerk. Dan kun je het gehoord hebben van je moeder, van je vader, van die en van die. En dan kunnen we wellicht heel veel weten. Weten hoe de Heere werkt, inzicht hebben in de waarheid, of denken er inzicht in te hebben. En dat we ook wellicht nog wel denken te weten of het echt is of niet echt is. Maar meer is het niet. Welke teleurstelling is dat? En niemand durfde hem, de Heere Jezus, meer te vragen. Wat moet dat voor de borg geweest zijn? Hij heeft dat weten te waarderen, zoals geen ander dat kon waarderen. Hij zag hoe deze man onder de indruk was. En daarom zei hij, gij hebt verstandiglijk geantwoord. Maar toch, ondanks die bemoediging, ondanks die aansporing, ondanks die waarschuwing, toch dat teleurstellende. En niemand durfde aan hem meer iets te vragen. Want als er nu eens die heilige vrijmoedigheid was, zoals bij die Canaanese vrouw, die heilige vrijmoedigheid, dat je zegt, ik sta er buiten, ik ben vol zonde en vol ongerechtigheid, maar gij zonen Davids, ontferm u mijner. O, dat elfde gebod, de liefde, dat mis ik ten ene male. Ik ben diep verloren, ik ben ongelukkig, maar wilt u me vernieuwen? Wilt u me tot u bekeren? O, als die man zo tot de Heere was gekomen, met nog nieuwe vragen, dan had hij zeker gehoord en had hij zijn wens gekregen. Nicodemus, daar denk ik opeens aan, die had ook vragen. En die kwam 's nachts tot de Heere Jezus. En dat was voor hem helemaal geen bezwaar. De borg heeft daar juist vreugde in gesmaakt, dat er een verloren mens tot hem komt. Die komt met zijn vragen en zijn zonden. En nu heeft hij de hele nacht met Nicodemus gesproken. En die man was onkundig, maar hij kwam wel tot de Heer Jezus. En hoe goed is het met hem afgelopen? Ja, dat had deze man ook moeten vragen. Hij had ook zo naar de Heer Jezus moeten komen. En dan had de borg zeker zijn hart opengezet. En zou gezegd hebben dat hij ook voor hem voldoening aan het kruis zou aan gaan brengen. En dat hij ook de wet zou verheerlijken voor hem. En dat hij ook zijn straf zou voldoen. En dan komt ook de vraag, hoe is het nu met jou, met u en met mij? Dichtbij is toch uiteindelijk niet, toch ver af. Oh, en als we naar de rampzaligheid gaan, oh, wat zijn we dan toch ver bij God vandaan. Maar nu zijn we vanmorgen nog in het heden van de genade. En nu komt de Heere Jezus ook vanmorgen, zoals in elke preek, tot u, tot jou en tot mij, om de weg van de zaligheid te preken. O gemeente, de borg, wat stuitte hij op geesteloosheid en vijandschap? Is het vanmorgen anders? Geef nou voor jezelf eens antwoord. Het gaat toch op een eeuwigheid aan? En als we daar nu eens een indruk van hadden, dat het vandaag of morgen met u, met jou en met mij gedaan is. Dat is de realiteit. Dat is niet wat somber doen in de zomervakantie. Nee, dat is de werkelijkheid. En kijk, nu moeten we in het Koninkrijk van God komen door genade. En nu kunnen we daarin ook komen, door wedergeboorte. En kijk, dan wordt ook ons hart verbroken. En dan gaan we roepen tot de Heere God. Nee, niet met politieke vragen komen we naar hem toe. Niet met allerlei twistvragen. Maar met de vraag, hoe kom ik nu met God verzoend? Al zoveel jaren onder de prediking. En nog steeds niet in het Koninkrijk. Misschien heel dichtbij. Heel dichtbij. En dan toch buiten. O, dan wordt het vanochtend nog verkondigd. En dan weet je, dan geeft de tekst zelf de toepassing. Wat moet je dan doen? Er staat, en niemand durfde hem meer te vragen. Maar dat moet u, dat moet jij nu wel doen. U moet hem wel gaan vragen, met schroom, met eerbied, met onwaardigheid, maar toch het aan hem vragen. Ik denk ook aan degene die de Heer al mogen kennen. In de weg van de heiligmaking is dat vaak maar een klein begin. Zo, dan zijn ze wel in het Koninkrijk. Maar dan merken ze ook, het is alles nog zo onvolmaakt. Het houdt ons aan de ene kant ook arm voor hem. Dan worden we niet rijk en verrijkt. Dat houdt ons arm en ellendig. En dan geeft de Heer dat we nochtans op zijn naam mogen vertrouwen. Dat nochtans van het geloof. Dan ben je in jezelf arm, maar in hem rijk. In hem die alles volbracht heeft. Aan hem die je ook de zaligheid aangebracht heeft in een weg van recht. En dan krijgen we hem ook daarin zo lief. In het recht wat hij volmaakt heeft verdiend. En hoe hij daarin de zaligheid voor verloren zondaren verdiend heeft. En ook weg wil schenken. De trap en de mate, daarin kan verschil zijn. Maar toch, we krijgen eerbied en liefde tot de Heer. En dan is het ook zo dat dat koninkrijk van hem, dat bestaat uit gerechtigheid, vrede en blijdschap door de Heilige Geest, ons steeds meer lief gaat worden. Dat vloeit nu allemaal voort uit Christus. Daar komt alles vandaan. De heiligmaking ook. Alles komt bij hem vandaan. En dan, als we dat koninkrijk binnengaan, dan komen de vragen. Nee, geen strijdvragen. Geen twistvragen, maar echte vragen, kernvragen. En hoe is het dan ook met ons, gemeente? Voor de laatste keer vanochtend komt die vraag tot u, tot jou en tot mij. Laat deze preek, laat dit gedeelte een bemoediging zijn, een aansporing om tot hem te komen, om met onze vragen op de knieën bij de Heere te komen, dat het niet zo zou zijn en niemand durfde hem meer te vragen, maar dat u, dat jij met je vragen bij hem komt en dat u en dat jij mag zeggen, Heere, ontferm u over mij en dat ik een burger mag zijn of een burger mag worden in uw koninkrijk, God lief te hebben, boven alles, de naaste als onszelf. Dat is eeuwigheidswerk. Dat is het leven uit de levensbron. Amen.